Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht. Ik ben Joop van Achterberg en vandaag heb ik te gast Emiel de Jager. Goedenavond, Emiel.
Goedenavond, Joop.
Ik stel voor dat we beginnen met jij, Emiel, die wat over jezelf vertelt. Zie je dat zitten?
Ja, anders was ik niet gekomen, maar dankjewel voor de eer en de gelegenheid.
Graag.
Daarvoor. Ja, het is natuurlijk altijd wel even lastig om te bedenken waar je begint als je vertelt over jezelf. Ik ben er zelf was van om dan direct te gaan vertellen wat ik allemaal doe en welk beroep ik heb, want dat is heel erg Nederlands. Ik ben meerdere dingen. Ik ben echtgenoot, ik ben vader van 4 dochters. Ik ben meester Emiel. Ik ben de directeur van een school, van een basisschool. Ik ben ook medegelovig lid van onze gemeente.
Ja.
En zo nog heel veel andere dingen.
Het is een heel andere omschrijving. Voor mij ben je altijd Emiel, waar ik misschien mee over een interessant boek kan praten. Of over een filosofisch onderwerp. Want nou ja, zo sta je mij wel bekend.
Ja.
Toen ik net bij de kerk kwam, was je ook een van de eerste waar ik mee in gesprek raakte.
Ja, ja. Ja, ik vind dat zelf heerlijk.
Ja.
En om te lezen, me te verdiepen in wat anderen hebben ontdekt en geloven en dat te delen en te reflecteren op mijn eigen manier van in de wereld staan. Mens zijn.
Mens zijn. Is er iets wat je op dit moment aan het lezen bent?
Meestal lees ik meerdere boeken tegelijk.
Oh ja, ja, ik heb het probleem.
Ja, ik ben ook gewoon vakliteratuur aan het lezen. En dat gaat dan over waarom we onderwijs inrichten zoals we dat op dit moment doen. Dat is ook een beetje de lijn waar ik nu mee bezig ben in een van mijn werkopdrachten. En ik ben op dit moment vergevorderd in het boek van De Wachter, Belgisch psychiater. En het boek gaat dan over lijden en dat we lijden ook moeten toestaan. En ik ben even de titel kwijt.
Het komt nu wel bekend voor. Ik las pas een nieuwsartikel, volgens mij heette dat Volle Zalen voor de Psychiater. Volgens mij kwam hij daar misschien ook in voor. Er zat een Belg tussen.
Klopt.
Hij wordt nu driftig op een tablet getypt. Die is meegebracht.
En dan zijn we aan het zoeken. En het plaatje wil niet direct verschijnen.
Heb je het op dat onderwerp uitgezocht?
Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, heel simpel eigenlijk. Het boek heet De Kunst van het Ongelukkig Zijn. En het pleidooi wat deze psychiater houdt, is dat hij zegt, in de huidige tijd zijn we zo uit op alles perfect maken en mooi maken en dat ook mooi naar buiten toe dragen, dat we onszelf eigenlijk in de weg zitten daarmee. En dat we ook moeten accepteren dat sommige dingen niet gaan. En dat je af en toe ook gewoon ongelukkig bent of kunt zijn.
Ja.
En dat dat bij het leven hoort. En bij het normale leven hoort.
Ja, ja. Ook. Niet op je Facebook-wall, daar hoort het dan weer niet.
Nee, inderdaad. Nou ja, dat schrijft hij inderdaad ook over.
Oké. En is dat iets wat je, want je zegt je bent bezig met vakliteratuur voor de school waar je directeur van bent. Is dat iets wat je daarbij ook gebruikt? En nou ja, als ik wilde zeggen, kan dat zomaar? Maar ja, je bent de directeur, dus dat mag je zelf uitmaken.
Ja. Ja, dat zou je denken. Dat je dat als directeur in je eentje uitmaakt. Maar dat is niet de werkelijkheid, maar ook niet mijn oriëntatie. Ik heb nergens of zelden de insteek van, nou, ik ga nu eens even doen wat ik wil en ik ga eens zorgen dat iedereen dat vindt. Dus bij mij ontstaat altijd een vorm van interactie en samen op zoek gaan naar de waarden die je hanteert. Maar als het erom gaat, een van mijn pedagogische waarden is wel ongelukkig zijn mag.
Ja.
Ja.
Merk je dat op, verkeerde woord, merk je dat bij de leerlingen dat dit beeld bestaat, dat ze niet ongelukkig mogen zijn of dat het een soort, dat er iets mis is als ze ongelukkig zijn?
Ja. Je merkt het al heel snel bij ouders, want ouders zijn heel erg bang dat hun kind een traantje laat, zeg maar, of ergens verdrietig over zijn of boos over zijn. Dus al dat soort grote emoties, daar zijn ouders huiverig voor. Mm. En die denken dan direct ook dat hun kind volslagen ongelukkig zal worden als het één keer ongelukkig is.
Ja, ja.
Ja, ja. Dus daar merk je het vooral. En tegelijkertijd merk je het ook bij heel veel kinderen die hele sterke perfectionistische neiging hebben. Het moet allemaal goed, allemaal mooi gekaderd worden.
Ja, er mag geen vuiltje aanwezig zijn uiteindelijk.
Nee, precies. Ja, ja, ja. En nou heb ik met basisschoolkinderen te maken, dus in die zin zijn dat nog de beetje ongepolijste diamantjes, zeg maar. Of juist de gepolijste diamantjes die schitteren en die vinden vaak ook heel snel de vrijheid om ook emoties te tonen.
De verkenning is er allemaal nog wat meer aanwezig.
Ja, is het verkenning? En natuurlijk, dat uitzicht in verkenning. Het is ook een bepaalde openheid die kinderen hebben. Kinderen staan open voor de wereld. En zijn heel erg geïnteresseerd in andere kinderen, de dingen die gebeuren, dingen die van de ene dag op de andere anders zijn. Ook ze zien bijvoorbeeld ook direct als ik een andere bril heb of als ik een andere overhemd aan heb zo. En dat krijg ik dan terug. Weet je wel? Dus dat zijn kinderen. Ja. Ja.
Die zullen dat ook gewoon zeggen dan. Van, hey, meneer of meester.
Meester.
Meester, u heeft een andere overhemd aan dan gisteren?
Ja. Ja.
Schijnbaar is er iets relevants aan. Of ze zijn trots dat ze het hebben gezien.
Ja. Ja, en dan vaak krijg je dan complimenten van, deze vind ik wel heel erg mooi, want er staan allemaal bloemetjes op.
Oh, echt waar? Oh,
en sommigen zijn dan ook zo eerlijk, die zeggen, die we gisteren aan had, vond ik leuker. Dat.
En ze weten ook dat dat mag, want jij gaat er ook op een manier mee om dat...
Ja, natuurlijk. Nee, ze kunnen me geen groter plezier doen dan dat soort opmerkingen maken. Ja, ja.
Is het een grote klas?
Wisselend, want de school waar ik nu werk heeft 140 leerlingen, is een dorpsschool. Dus in die zin is het een klein schooltje. Maar wat wel met zich meebrengt dat je alle kinderen kent en alle kinderen jou kennen. Ja. En dat vind ik heerlijk, omdat dat mij de gelegenheid geeft ook om die relatie aan te gaan met de kinderen.
Dus... Ook als ze ongelukkig zijn, komen ze daarmee naar je toe?
Ja, ja, dat gebeurt. Ja.
Oké, dus ook die kwetsbaarheid zijn ze direct. Ja. Tenminste, misschien kun je daar iets over vertellen?
Ja. Die kwetsbaarheid uitzicht natuurlijk op verschillende manieren. Of soms krijg je seintjes van ouders. Ik heb de gewoonte om 's morgens vroeg... bij de poort te staan of bij het fietsenrek. En dan zie je al aan de manier waarop kinderen binnenlopen van er is iets aan de hand. Of ze zijn heel blij of ze zijn juist verdrietig. En dan, en dan spreek je ze aan. Of soms komen ze het spontaan vertellen. Ja. Of er ontstaat een conflict en dan ga je erover praten en dan blijkt er iets onder te liggen of een bepaalde spanning. Of dingen van het leven. De normale dingen waar je gelukkig en ongelukkig voor wordt.
Ja, ja, ja.
En ik vind dat heerlijk om dat te delen, ja.
Nou, het is fijn dat er dan is. Ik kan me dat zelf ook van mijn kindertijd nog wel herinneren. Dat de volwassenen, die waren te vertrouwen. Want die hadden een soort, niet dat spelletje van het statusverhaal. Of in ieder geval een soort agenda. Daar kon je gewoon naartoe. En die over het algemeen behandelde die je als iemand waarnaar die serieus behandeld moest worden.
Ja. Ja, ja, dat is wel mijn insteek. Ik behandel kinderen als volwaardig. Ik ben was van de pedagogische inslag dat kinderen een soort van holle vaten zijn die je langzaam moet vullen en moet programmeren. Dat zie ik aan niet in de praktijk terug. Maar dat is niet mijn pedagogische insteek, nee.
Wat bedoel je daarmee dat je dat niet in de praktijk terugziet?
Nou, ik zie dat kinderen geweldige potentie hebben als je het aanraakt, als je het een soort van energie geeft. En als je er geen aandacht aan besteedt of je onderdrukt het, ja, dan verliezen ze het. Een bepaald vermogen om dingen te doen. Maar als je hen stimuleert of ze blijft benaderen. En af en toe ook uitlokt, dan zie je dat ze ongekende dingen doen. En blijven ze je echt verrassen van dag tot dag.
Ja. Leuk is dat,
ja,
zoiets.
Ja, ja, ja.
Wat je merkt aan kinderen, tenminste, dat zag ik heel mooi als voorbeeld afgelopen zondag in de kerkdienst. Dominee Arnoutse die preekte. En hij zette de kinderen een oude Griekse paradox voor. En die legde die uit aan de hand van een filosofieboekje voor kinderen. En hij zei, het is eigenlijk voor kinderen van 7, maar jullie zijn 4. We gaan het gewoon proberen. Dat vond ik wel mooi. Hij wijst ze niet per definitie af op hun leeftijd. Dan gaat het gewoon kijken hoe ver ze komen. Dus hij legt het uit van als Pinocchio zegt, mijn neus gaat niet groeien. En dat is dus niet zo, maar daardoor liegt hij en dan gaat zijn neus dus wel groeien. Maar dan is dus wat hij zegt niet waar, dus je hebt een logische paradox. En dan zie je die kinderen wat kijken en denken. En je hoort natuurlijk in de gemeente hoor je ook wat gemurmel en wordt over nagedacht. En hij zei ook dat later dat een andere gemeente waar die preek had gegeven, die kwamen nog bij hem terug. En die zeiden ja, we hebben daar nog veel over nagedacht, maar de preek hadden ze verder niet onthouden. Alleen wel die paradox. Ja. Dus dat soort spelletjes zijn dan voor iedereen weer makkelijk. Wat trekt jou aan de filosofie? Want je hebt mij op een gegeven moment uitnodigingen gestuurd voor een filosofiegroep in Rotterdam. Ja. En ik ga dan een soort van uit dat je daar zelf wel eens naartoe gaat.
Regelmatig naartoe gaan, ja, 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 ja.
Je zou het nog steeds aanraden?
Ik zou dat nog steeds aanraden om naar die filosofiegroep te gaan. Ik doe zelf wel, ik moet keuzes maken omdat ik lang niet alles kan bijwonen wat ik zou willen. Het heerlijke van die groep is sowieso dat het informeel is. Dus het is geen schoolse setting, het is gewoon bij iemand in de huiskamer.
Oké.
Okay. Ja, en dan een groepje van 8, 10, 12 mensen, zo ongeveer. En dan worden verschillende filosofen besproken, of er worden bepaalde thema's besproken die bepaalde filosofen hebben ontwikkeld of over hebben nagedacht.
Gebruik je dat dan weer in je werk als docent?
Ja, dat denk ik wel. Ja, niet direct één op één. Het zijn wel altijd thema's of filosofen waarvan ik denk van, hé, maar daar ben ik ook een beetje over bezig.
Ja.
Dus ja, in die zin sluit het dan wel aan op dingen waar ik zelf over aan het nadenken ben en mijn eigen ontwikkeling. En dat heeft natuurlijk altijd zijn gevolgen voor hoe je naar anderen en naar de kinderen bent. Ja, ja.
Kinderen zijn sowieso altijd wel mooi Socratisch bezig in de zin dat ze maar waarom dan blijven vragen totdat het allemaal heel erg raar en abstract wordt.
Ja.
Van ja, dan omdat er iets is en niet niets. En daar houdt het dan een soort op.
Ja. 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 Ja, en met kinderen kun je inderdaad eindeloze gesprekken voeren over dat soort dingen. Dus als ze eenmaal in de filosofeerstand staan, dan kun je hele mooie gesprekken met ze voeren. Ja.
En hebben jouw eigen kinderen daar zelf wat mee? Ik weet trouwens helemaal niet hoe oud die zijn.
Mijn eigen dochters zijn 20 tot en met 29.
Ja. Maar hebben zij vergelijkbaar die interesse? Of?
Ja.
Oké, dus dat zijn interessante gesprekken rond de feestdagen wanneer iedereen aanwezig is.
Ja, dat gebeurt nog wel eens. En tegelijkertijd hebben ze ook allemaal hun eigen interesses en belangstelling ontwikkeld. Dus aan tafel gaat het overal over. En het liefst snel en hard en luid. En...
Oh, dat soort discussies.
Ja.
Ja. Maar uiteindelijk niet ontaardend in ruzies, hoop ik.
Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee.
Zijn je kinderen kerkelijk gebleven? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
Nee, geen van de vier kinderen zijn kerkelijk gebleven. Nee, ze hebben allemaal heel bewust... zijn ze uit de kerk gestapt in eerste instantie. En in tweede instantie allemaal uit het geloof gestapt.
Hmm. Ook.
Ja.
Vind je dat jammer? Beetje een leidende vraag, maar...
Nee, persoonlijk leid ik er niet aan dat ze die keuze hebben gemaakt. Sterker nog, ik snap hem. Ik snap allebei de keuzes die ze hebben gemaakt. Gezien vanuit hun perspectief en hun persoonlijkheid en de tijd waarin ze leven, snap ik ze. Ik vind het wel jammer voor ze, omdat ik zelf... zoveel kan brengen en kan ophalen in de kerk, dat we zeggen, in mijn geloof, door mijn geloof. En ik merk wel eens dat ze ongelukkig zijn. Hè? Als ouder wil je niet dat je kinderen ongelukkig zijn.
Ja,
hè?
Ja. Ondanks.
Ondanks dat het toch moet, dat je dat moet toestaan. En dat ik wel eens denk van, ja, maar jij bent nu ongelukkig om iets wat je misschien wel in een context van... andere gelovigen minder hard had ervaren of minder verdriet om had gehad. Of minder ongelukkig over was geweest als je dat had kunnen delen met mensen. Of had daarover had kunnen vieren of daar een gelovig gesprek over had kunnen voeren. Ja. Dus in die zin vind ik het wel jammer voor ze.
Mm-hmm.
Ja. Het had zoveel voor je kunnen betekenen. Maar ik snap hun keus.
Oké. Okay.
Ja.
Ben je zelf gelovig opgevoed?
Ja. Ja. Ja, en ik zeg ook wel eens, ik geloof dat ik gewoon als persoon niet anders kan dan gelovig zijn. Ik ben als kind al, en echt als heel jong kind, heel bewust gelovig geworden. Als heel jong kind ook al keuzes gemaakt en dat ook al, zeg maar, ritueel laten bevestigen, ook in de kerk. Ben daar zelf altijd mee bezig geweest, dus ook, zeg maar, filosofisch, theologisch, op kindniveau natuurlijk.
Hmm.
En ik had een, wat dat betreft, een geweldige grootmoeder, die ook dagelijks bezig was met bijbelstudie en dat soort dingen allemaal. En het heerlijk vond om dat met mij te delen. En ik vond dat ook heerlijk. Dus de dagen dat ik in opa's schommelstoel zat, terwijl oma aan de overkant zat in haar schommelstoel bij de open haard, en zij voorlas uit de Bijbel en mij allerlei dingen die zij net had ontdekt in de bijbelstudie met mij aan het delen was, dat we daar gesprekken over hadden, die dagen regen zich aan één. Dat vond ik heerlijk.
Wat bijzonder.
Ja.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen een jaar of 8, 9.
Ja.
10, zo. Ja.
Oké, dus je had al, dat was, ja, wat je zegt, dat was al van jong af aan sterk gevormd op die manier.
Ja. Ja. Ja, heel erg. Ja. Ja.
En, nou, ik ken er de nodige, en daar kan ik mezelf van de scharen, die rond een bepaalde leeftijd daar anders over na gaan denken. Heb jij zelf zoiets meegemaakt of bleef jij...
Ik heb mijn crisis gekend, om het maar zo te zeggen, maar ik ben gewoon chronisch gelovig.
Chronisch gelovig, dat vind ik een prachtige manier om het te verwoorden.
Ja. Maar
ik zou niet, dat durf ik, daar ben ik niet helemaal met je eens. Chronisch gelovig, dat wuift een beetje jouw weloverwogen nadenken over weg.
Ja,
Ja, want dat is er ook. Dus misschien ben je chronisch, maar ook... Ik heb de neiging steeds Engelse woorden te willen gebruiken. Maar dat moet ik eigenlijk niet doen. Justified, zou ik zeggen. Je verantwoordt het richting jezelf. Dat is het juiste woord. Ja. Zou je dat zeggen?
Ja. Ja. Wat mijn persoonlijke worsteling dan zoektocht, laat ik het zoektocht noemen... altijd is geweest, en dat is ook van kinds af aan, is om wat ik snap van het geloven, wat ik uitspreek als gelovige, in balans moet zijn met hoe ik het uitleef en uitdraag. Dus het moet altijd in balans zijn, ook met mijn eigen ontwikkeling en mijn eigen denkontwikkeling. En op dat punt ontstaat natuurlijk wel een spanning, want je verandert als mens.
Ja.
En je ontwikkelt je. En je krijgt nieuwe inzichten.
Natuurlijk.
En dat betekent ook dat je, zeg maar, wat je gelooft en je ook telkens moet vernieuwen. Ja. Dus ik ben, als ik zeg chronisch gelovig, dan... ondanks de zoektocht elke keer weer naar antwoorden. En antwoorden in de zin van in mijn leven antwoord geven op wat ik tegenkom. Ben ik toch gelovig gebleven. Maar af en toe verrast me dat wel. Hè?
Ja, dat wilde ik gaan vragen. Van, inderdaad, sta je daarvan te kijken?
Ja. Ja, ik sta dan wel eens aan de zijkant te kijken naar mezelf en dan denk ik zo. Ja, en je gaat met plezier weer naar de kerk.
Ja.
En je gaat met plezier weer naar het avondgebed. En je zit 's ochtends met plezier te mediteren op een tekst. En elke keer weer, ja. Ja, ja.
Nou, dan is dat toch prima op zo'n moment.
Ja.
Als je zelf in één lijn staat met je eigen morele waarde en het geloof dat ermee overeenkomt, dan...
Ja, er zit wel een spanningsveld in en dat is de relatie met de ander en met je geloofsgemeenschap waarin je verkeert.
De relatie met de ander op de manier van Martin Buber of?
Nee, nog niet. Nee, nee.
Kun je er iets over vertellen?
Daar moeten we het zeker over hebben. Je kunt als gelovige prima je eigen lijn trekken, zeg maar, en je eigen gang gaan. Maar dan hou je het niet op vol. Dus je hebt altijd een geloofsgemeenschap nodig waarin je thuis komt. En ik merk dan dat mijn persoonlijke zoektocht op dat gebied soms wat verder gaat, wat sneller gaat, wat hoger en wat dieper gaat dan het brede gemiddelde. In de geloofsgemeenschap waar ik dan ben.
Ja.
En ik vind het zelf ook heerlijk om hardop te denken in gezelschap. En dan denk ik ook wel eens heel gek en creatief, zoals we het net hadden over kinderen. Gewoon, ja. Dan zeg ik ook wel eens hele gekke dingen. En ik heb de ervaring dat mensen daar wel eens van schrikken.
Dat je gewoon die stroom van bewustzijn naar buiten brengt, zonder...
Ja,
ja,
ja, ja. En dan, mensen raken dan van streek, dat je dingen zegt die vanuit hun perspectief dingen onderuit haalt of dingen onzeker maakt. En daar hebben ze duidelijk zichtbaar last van, ook. En dat belast mij. Daar heb ik last van, dat ik die mensen zo... onzeker maken.
Ja, dus omdat je probeert te denken, loop je het risico dat je iemand tegen de borst stuit.
Ja.
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 Ja. Ja, maar in je eentje denken, dan luister je alleen maar naar jezelf.
Ja, precies.
Je
hebt je feedback nodig.
Dat kan ik heel met je eens.
Ja.
Het is, misschien is het te vergelijken met de ongelukkigheid op de Facebook-wall.
Ja.
Dat we ook de filter verwachten op bepaalde andere plekken. Maar ja, het lijkt... lijkt me juist. Ik bedoel, als je niet met elkaar over dingen na kan denken, dan hadden we die al die kerkconcilies ook niet nodig gehad. Waar al die bisschoppen met elkaar in discussie gingen. Ja. Hard aan toe hier en daar zelfs.
Ja,
afhankelijk van de ketterij.
Ja, en ik merk dan, maar dat zit natuurlijk ook geworden, mijn persoonlijkheid gebakken. Ik ben er niet de persoon om het dan hard te spelen of er hard op in te gaan. En tegelijkertijd, en dat is dan de innerlijke paradox die bij mij ontstaat, heb ik wel een hele grote behoefte om te delen met mensen en daarover te hebben. En dat is soms heel erg zoeken.
Ja.
Ja. En ik compenseer dat grotendeels door dingen te lezen. Of andere groepen op te zoeken. Naar de filosofiegroep te gaan. En er zijn zeker een aantal mensen in onze kerkgemeenschap die met wie je dingen kunt delen en erover kunt hebben, zonder dat ze van streek raken.
Ja.
Ja.
Ja, dat is zo, ja. We denken aan sommige mensen.
Ja.
Maar dat toen ik naar deze kerk begon te gaan, vond ik dat sowieso heel fijn dat er zoveel verschillende mensen waren met allerlei verschillende denkbeelden. En dat was absoluut niet wat de laatste wat ik daarvoor dacht te vinden. Nee. Dus dat vind ik heel mooi. Ik wilde je iets vragen over datgene wat je hebt meegenomen. En dat is een canvasdruk. Ik zal het beschrijven, of je mag het ook zelf beschrijven, want jij hebt het meegenomen. En dan zorg ik dat er een plaatje op de website komt te staan.
Nou, ik heb voor mezelf nu een afdruk gemaakt. En ik noem het een persoonlijk icoon van een schilderij. En de schilderij is, ik weet de naam van de schilder niet, maar Hans en nog wat.
Even heel snel kijken, maar dat is Hans Versteeg.
Hans Versteeg, inderdaad. Ja. Nou, en Hans Versteeg heeft een schilderij gemaakt die hij Madonna del Mare Nostrum heeft genoemd. Waarop hij een moderne Madonna heeft afgebeeld. En dat is een afbeelding van een mediterraan uitziende jonge vrouw die een baby vasthoudt. En beide zijn ze gehuld in een aluminium deken, waarin bootvluchtelingen gewikkeld worden als ze opgevangen worden. Nou, dat is voor mij een heel belangrijk icoon, een belangrijke afbeelding geworden.
Ja. Ja, dat we niet vergeten wat dat representeert.
Dat representeert in elk geval voor mij dat het heel belangrijk is dat je ook in het hier en nu goed om je heen kijkt en kijkt naar de medemens en ook ruimte maakt voor de medemens die op de vlucht is. En de overeenkomst natuurlijk met deze Madonna, met de Maria, de moeder van Jezus, die zo vaak afgebeeld wordt, is dat ook zij vluchteling was.
Ja.
Het verhaal gaat dat ze naar Egypte hebben moeten vluchten en dat ook zij bedreigd werden. En dan, als je op pad bent, moet je maar afwachten of je wel of niet welkom bent en of je een plek krijgt in het nieuwe land.
Ja, dat er geen plek
komt. Ja. En zo zijn er duizenden vluchtelingen op weg naar Europa. En we laten ze ronddobberen op zee. En ik denk dat fundamenteel indruist in afval tegen mijn geloofsovertuiging en de manier waarop ik graag vorm zou willen geven aan de uiting van mijn geloof. Dus vandaar de Madonna. Ja.
En dan doe je op wat je voor een ander hebt gedaan, of voor de minste van deze heb je voor mij gedaan.
Ja, ja, ja. Ik vind dat zo'n fundamenteel principe ook voor gelovig zijn, voor een volgeling van Jezus zijn. Ik vind het bijna onvermijdelijk dat je dat doet. Maar niet vanzelfsprekend.
Hoe bedoel je dat?
Nou, het vraagt behoorlijk wat van je. Je zult ook dingen los moeten laten om de ander toe te laten bij je. En dat is een soort wisselwerking. Hoe meer jij kunt loslaten, hoe meer je kunt toelaten.
Ja, Ja, dat zijn die moeilijke versen waarin Jezus zegt, je moet je leven verliezen om het te herwinnen. En ja. dan je moet je spullen verkopen om rijk te worden. En dan denk ik, ach jongens, dat is toch niet zo makkelijk.
Nee, dat is het ook niet. En tegelijkertijd, als je het doet, is het wel heel makkelijk.
Ja, dat het een soort versterkende werking heeft.
Ja. En ik denk niet dat je kijk, als we het over dit soort zaken hebben, dan doen we dat nog wel eens vanuit het perspectief van, ja, maar iedereen moet het doen en iedereen zou het in extreme mate moeten doen, want dan komt het allemaal goed met de wereld. Ik denk niet dat je vanuit dat perspectief erover moet hebben ook. Het is meer van, nou, hoe komt het bij jou binnen? Welke ruimte heb je? En welke ruimte kun je delen?
Dus niet naar een soort revolutionaire, radicale gelijkheid, nee. maar het...
Nee, dat is niet zinvol. Ja. Dat lijkt me niet goed. Niet goed voor iedereen. Nee.
Ja, je bent dan wel allemaal gelijk. Maar ik snap wat je bedoelt.
Ja. Ja.
Ja, ik probeer daar dan zelf ook hier en daar wat... hoe zeg je dat, gestalte aan te geven. Dus ik heb nu voor mezelf de regel dat ik bijvoorbeeld altijd wat losgeld in mijn jas heb. Voor het geval ik iemand tegenkom. En als je daarop gaat letten, dan ga je dat ook zien. Dat die mensen er best wel veel zijn. Dan kan ik daar weer wat aan geven.
Ja.
En dan kan je jezelf eindeloos vragen gaan stellen. Van ja, zou ik dat dan moeten doen? Maar ik denk dat, misschien is het juist dat je dat dan niet doet. Er is een mooi verhaal van de schrijver C.S. Lewis. En die liep met een vriend over straat. En hij kwam een bedelaar tegen op straat. En die vroeg hem geld. En C.S. Lewis die maakt zijn jas leeg. En die geeft al zijn geld dat hij bij zich heeft aan die bedelaar. En ze lopen verder. En die vriend van hem zegt tegen hem, ja, waarom doe je dat nou? Je weet toch dat hij er allemaal drank voor gaat kopen? En Lewis zegt, ja, maar dat ging ik ook doen. Vind ik zo'n mooi verhaal.
Ja.
Om even terug te gaan op vluchtelingen. Ja. We hadden het er hiervoor al even over. Dat mensen vluchtelingen de deur wijzen. In onze herberg is geen plaats. Of nou ja, je kunt wel even blijven, maar daarna moet je weer weg.
Ja.
En jij hebt deelgenomen aan die kerkdiensten die toen de tijd non-stop gingen in Den Haag.
Ja, ja. Ja, want Madonna del Mare Nostrum ben ik daar tegengekomen.
Ja.
We hebben elkaar daar ontmoet, als het ware. En de Madonna stond daar groot afgebeeld als echte schilderij in het Bethelkapel in Den Haag, waar de asielkerk werd gehouden. Een jaar geleden is dat inderdaad. Ja. En daar heb ik deelgenomen als een van de duizenden mensen, christenen in Nederland, die daar aan mee hebben gedaan. In verschillende gedaantes, als deelnemer aan het gebed zelf of aan de viering zelf, maar ook als liturg.
Oh, dus je hebt ook meegewerkt aan de dienst?
Ja. Ja.
Oh, dat is bijzonder.
Ja, ja, en ook mensen in onze eigen gemeente geronseld en die kwamen heel snel.
Geronseld.
Gingen mee, ja, om mee te gaan als groep. We hebben daar prachtige vieringen meegemaakt, ja, ja. En het heerlijke is, als je daar bent... ik heb zoveel verschillende vieringen meegemaakt. Dat was van evangelisch ingestoken tot en met Huub Oosterhuis-achtige vieringen en alles wat ertussenin zit. En dat is sowieso heerlijk om te doen. En daarna de gesprekken in de keuken. Met een kopje koffie en een koekje en je boterhammen delen met de andere mensen die daar binnenkomen. Dat was... heerlijk.
Oh, wat mooi.
Ja, zo mooi. Dus het heeft mij zoveel gebracht. En wat dat betreft is dan de Madonna voor mij daar een beetje het icoon van. Het beeld van.
Ja.
Als ik weer bij de Madonna kom, dan kom ik weer terug ook in al die ontmoetingen die ik heb gehad. Ja.
Oh, wat mooi zoiets. Dat je het op die manier zo hebt kunnen doen.
Ja.
Wauw.
Ja.
Weet je hoe het nu met die mensen gaat? Want ze zijn toegelaten.
Ze zijn toegelaten, heel het gezin is toegelaten. Ouders met en drie jonge mensen, drie kinderen. En vorig jaar woonden ze 9 jaar in Nederland. Spraken vloeiend Nederlands. Een oudste jonge dame studeerde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Econometrie, als ik het me goed herinner. Inmiddels zijn de studies opgepakt. Ze hebben een eigen plekje gekregen. En, ik zou zeggen, misschien wel meer dan volwaardig lid van onze Nederlandse gemeenschap, om het maar zo te zeggen.
Ja, fijn. Ja.
Het gaat goed met ze. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat het, dat er ook altijd een tikje lijden in zit. Ongelukkig zijn in zit. Hè? Om maar terug te komen over het thema waar we mee begonnen.
Ja, het feit dat dit nodig was. Of bedoel je het niet zo?
Ja, het feit dat het nodig was. Maar het feit ook dat deze mensen zo ver van huis zijn. En ontheemd. En op een gegeven moment ook klem zaten tussen de toekomst van hun kinderen. En de plek waar de ouders vandaan komen. En ik kan me dat enigszins voorstellen, maar een heel klein beetje. Maar ik ben ook in den vreemde geboren, om het maar zo te zeggen. Ik ben geboren in Zuid-Afrika.
Oké.
Van Nederlandse ouders weliswaar. Dus in die zin, de afstand naar Nederland is relatief kort. En op mijn 13e naar Nederland gekomen.
Dus je hebt ook nog echt Afrikaans gesproken.
Ja, ik heb Afrikaans gepraat.
Ja.
Ik kan me enigszins voorstellen wat dat van je vraagt. En ik heb ook, ik voel me op een top Nederlander, Europeaan. Ik hoor hier, dit is mijn thuisland. Mm-hmm. Maar ik heb wel in al die jaren dat ik hier woon, wel eens momenten gehad dat je terug wilt. Dat je niet zeker weet waar je aan toe bent in deze context. Dat je dingen mist vanuit je kindertijd. En je hebt als nieuwe Nederlander, zeg maar, geen vaste basis. Je moet alles opnieuw ontdekken. En opnieuw uitvinden.
Je identiteit is een soort weg? Of...
Ja, je identiteit ligt ver weg. Ja, ja. En die moet je een soort van hertalen. Nieuw leven inblazen. En dat vraagt veel energie. En dat vraagt ook veel overtuiging. En tegelijkertijd maakt het ook heel erg onzeker.
Omdat je in een nieuwe gemeenschap terechtkomt? Of?
Ja, want je kent de codes niet. Dus je kunt niks intuïtief doen. Je moet het altijd afwegen. Altijd bedenken van, wat zijn de codes hier? En voldoe ik daaraan? Wat zijn nu de verwachte antwoorden en de verwachte reacties? En
is allemaal goed gelukt, heb ik het idee.
In het algemeen wel, ja. Natuurlijk. Dus in die zin ben ik ook gewoon heel erg gelukkig hier. Maar ik ben ook wel een mens die mazzel heeft gehad, denk ik. Ja.
Ja. In welk opzicht zie je dat zo?
Dat zijn zoveel opzichten. Vooral in de mensen die ik in mijn leven heb ontmoet en die... Ja, zorg voor mij hebben gedragen en overgenomen, om te beginnen bij mijn ouders. Mijn grootouders zijn mij heel erg dierbaar. We woonden in mijn kindertijd letterlijk naast mijn grootouders en die waren een soort halve ouders voor mij ook. En die voelden ook heel erg de reflectieve kant, de ontdekkende kant die ik heb. De dynamische kant, om het maar zo te zeggen. En later al heel snel mijn vrouw ontmoet. Toen natuurlijk een vriendin. Mm-hmm. Mijn eigen kinderen. De vrienden die we nu hebben in onze kerkgemeenschap. Ja. Dus vooral in die zin, denk ik, heb ik heel erg geboft. Mazzel gehad. Ja, ja. En dan ben ik mijn ouders ook heel erg dankbaar dat ze toch besloten hebben om naar Nederland terug te keren. Want zij zijn oorspronkelijk Nederlands. Zijn daar naar Zuid-Afrika geëmigreerd en weer geremigreerd. En hebben ons meegenomen. En de kansen hier in Nederland zijn gewoon 4-5-voudig. Wat van de kansen die ik zou hebben gehad in Zuid-Afrika van toen.
Oké. Want waar in Zuid-Afrika? Johannesburg? Of?
Net onder Kaapstad.
Dat is echt helemaal...
Helemaal in het zuiden, zuiden, ja. Met uitzicht op de Tafelberg.
Ja, ja, dat mis je dan.
Ja, ja, je staat in de tuin en dan zie je de Tafelberg. En je staat op je schoolplein en dan zie je de Tafelberg. Ja. En elke middag wordt die Tafelberg gedekt. Want dan komt er een wolkenlaag op.
Hè? Oh, wat mooi.
Ja.
Geen berg aan de horizon.
Ja.
Toch per ongeluk begon te zingen. Ja, je had een... ik weet niet of je nog genoeg accu in je iPad hebt, maar je had een lied meegenomen.
Ja.
Wat je mooi vond.
Ja. Ja, ik voel me heel erg geraakt, aangesproken door muziek gecomponeerd door Kim André Arnesen. Dat is een jonge Noorse componist. Die klassieke stukken schrijft voor koor. En verreweg de meeste van zijn stukken worden ook a cappella gezongen. Dus heel puur. En dat spreekt mij enorm aan. Ook in andere zeg maar, tijden, ook de kerkelijk gerelateerde tradities. De pure eenvoudige vorm, eenvoud van muziek, dat komt bij mij al heel snel binnen.
Ja.
En een van de meest prominente stukken van Arnesen is dan het lied Even When He is Silent. En hier is dan hier met een hoofdletter geschreven.
Uiteraard.
Hij als God.
Mm-hmm.
Zelfs wanneer God zwijgt. Ja.
Ervaar je het wel eens zo?
Oh ja. Ja, regelmatig. Ja, de hoe noemde Bobbe dat? De Gottesfinsterung.
Oh, die moet je me even...
Ja.
Die ken ik niet.
Ja, ja, er gebeuren regelmatig dingen met jezelf. In je hoofd. Of in je agenda. Waardoor je geen tijd meer hebt om zeg maar, het perspectief te blijven vasthouden aan je geloof aan God. Maar er... overkomen je ook wel eens dingen dat je ook wel eens zegt, nee, dit mag niet gebeuren. Dit gaat zo in tegen wat God is en wat ik wil zijn als mens en wat ik graag in het leven zou brengen. Dat je dan wel eens maar het contact ook met God verliest. Dat los raakt van elkaar. Ja. God is regelmatig, zwijgt ook regelmatig in mijn leven. Ja. Ja.
Maar er zijn ook momenten waar dat niet zo is voor je, begrijp ik.
Zeer regelmatig. Ja, ja. Ja, dat klopt.
Dus ja. Wanneer je God wel hoort.
Ja.
Kan je dat beschrijven? Ik maak het je moeilijk, sorry daarvoor. Maar...
Nee.
Ik ben dan erg nieuwsgierig.
Ja. Het is dan niet zozeer een horen van God. Maar een herkennen van God. Ik heb in mijn leven nog nooit briefjes uit de hemel gehad. Van God die zei, en nou ga je dit of dat doen, want dat is heel goed voor je. Maar wat me wel regelmatig overkomt, en bijvoorbeeld ook in deelnemen aan het kerkasiel,
mm-hmm.
om maar, zeg maar iets concreets te noemen. Tijdens die vieringen heb ik dus heel erg ervaren hoe belangrijk het is dat je anderen ontmoet en ook open staat voor anderen. En op zo'n moment ontmoet ik ook God, niet alleen maar de ander. En dat zijn voor mij hele essentiële momenten. En dan spreekt God weer, moet ik maar zo te zeggen.
Ja. Daar kan ik wel op zich wat bij voorstellen. Het doet me wat aan Halik denken.
Ja.
Maar die lees je ook graag.
Lees ik ook graag, ja.
Oh, ik heb pas nog van hem de Nacht van de Biechtvader gelezen. Ja. Hij kan dat zo goed schrijven.
Ja, hij kan dat prachtig verwoorden.
Ja. Maar hij praat dan ook over inderdaad God zien in het gezicht van de ander.
Ja, absoluut. Ja. Dat is voor mij essentieel.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik zou ook niet... Ik zou me ook niet voor kunnen stellen dat ik God elders zou kunnen ontmoeten dan in de ander. Ja.
Dus ook in degene als die ongelukkig is.
Ja.
Of dat.
Ja. Ja. Ja.
Dat je dan juist die hand op de schouder kan zijn, zoals Halik dat op een gegeven moment schrijft.
Ja. En nee, want... eigenlijk vind ik het geen eens zo belangrijk of ik nu die hand op de schouder ben of niet. Het enige wat ik dan doe is er zijn. En doorgaans is dat genoeg voor mensen. Ja. Want vanuit het er zijn ontstaat er altijd van alles en nog wat. En soms is dat heel warm en intens en soms is het gewoon heel praktisch. Of soms is het alleen maar luisteren. Ja.
Alleen maar luisteren, ja. Dat vind ik op zich een heel mooi moment om je hartelijk te bedanken dat je wilde komen zitten.
Ja.
En wilde praten en getracht heb meer te luisteren dan te praten.
Ja.
Hartelijk dank, Emiel.
Hartelijk dank voor dit mooie gesprek.